Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Een nieuw jaar betekent ook nieuwe jubilea, zoals de Jaguar E-Type, die in maart 60 jaar bestaat. Volgens velen de mooiste auto ooit gemaakt. Nou, we spreken straks de E-Type-kenner van Nederland.
En ja, is wel 3 maanden te vroeg dus. Maar goed, hè? Ah, ja. Dat mag de pret
niet
drukken.
Altijd een beetje vooruit.
En binnenkort weten we of ons land, naast de Formule 1, Eindhoven de gekste, een E-Prix... Zeggen ze daar, denk ik. Een Formule E, Formule E, elektrisch, een race organiseren. Nou, de initiatiefnemer schuift zo meteen aan. Wat een lange introductie
nou,
was dit.
Nou, jongen, en dan ga ik veel korter doen over de rijimpressie. Die hebben we natuurlijk ook in het nieuwe jaar. De nieuwe Porsche 911 Targa.
Maar echt, dit klinkt zo briljant.
Oh, jij was het weer.
Ja, jongen. Kon je niet herinneren of je daarin had gereden?
Nee. Ja. Welbekende 6-cylinder boxermotor natuurlijk.
Ja. Lekker hoor. Ja, als ze thuiskomen is dat, hè? Ja.
Nee, Wouter, heerlijk. Het is 2021. We laten eindelijk 2020 achter ons.
Maar er veranderen ook een aantal andere dingen natuurlijk nu per heden, hè? Bijtelling. Elektrische auto's verhoogd van 8% naar 12%. Dat is toch gewoon weer 50% erbij. Maar aan de andere kant is dat 50% minder stijging dan we vorig jaar hadden. Want toen ging het 100%. Van 4 naar 8.
Ja.
De stapjes zijn uiteindelijk wel hetzelfde. Iemand denkt nu met die procent. Ik snap er helemaal niks van. En dat op in het nieuwe jaar.
Ja. Hebben we nog een cap?
Ja, 40.000 euro.
Oh, 40.
Echt een elektrische auto wordt serieus veel duurder. Ja. En dat kruipt heel dicht tegen gewoon weer normale auto's aan. Wat ook het plan is. Want ja, binnenkort zijn elektrische auto's zijn gewoon goedkoper dan benzineauto's. Zie je het al voor je?
Ja. Ja, en maar goed, ja, wel als je diesel rijdt misschien, hè, want de accijns die gaat omhoog.
Ja, een hele cent. Hè?
Oh.
Ja, valt wel mee. Ja, de grootste klap bij diesel is natuurlijk de wegenbelasting en zo.
Ja,
maar je kan ze voor een appel en een ei kopen, want niemand wil ze meer.
Wil zo'n ding. Je komt ook nergens meer binnen bijna, geen stad.
Nee, dat is lekker. Dan hoef je tenminste niet op familievisite in Amsterdam.
Als je dat toch een hevel aan Amsterdam hebt.
Precies, Utrecht. Ja. Hoeft allemaal niet. Ja,
verkeersboetes.
Ook gestegen. Boetes onder de 100 euro met 5 euro erbij en boven de 100 euro met 10 euro.
Ja, hè? Dat zeggen we dan. De BPM ook. Hè? Aanschafbelasting voor een nieuwe auto. Weer verhoogd. Niet zo'n klein beetje ook, hè?
Nee, dit gaat eigenlijk gewoon echt verkeerd.
Gewoon een gekke huis.
Nou ja, je gaat erg stimuleren om dat particulieren gewoon nooit meer een nieuwe auto gaan kopen. Die alleen nog maar tweedehands uit het buitenland. Of maar gewoon lekker doorrijden in je oude frikandel. Want de prijs van een nieuwe auto stijgt gemiddeld met 1590 euro. Dat blijkt uit cijfers van dataspecialist Autotelex.
Ja, en die hebben bijna 2500 uitvoeringen geanalyseerd. Ja. Heb je ook wat voorbeelden?
Ja, zeker hebben we. Een aantal hele heftige. Maar laten we beginnen met een redelijk normale auto. Volkswagen Up, hè. 1 liter Tesi, hartstikke zuinig, hartstikke schoon, hartstikke fijne, praktische auto. Onze redacteur Nout weet er alles van. 700 euro erbij.
Oeh.
Die auto's die zaten ooit onder de 10.000 euro nieuwprijs.
Maandsalaris.
Ja, precies. 2 maandsalaris. BMW 116i. Yes, een dikke 3-cylinder. 784 euro. Gaan we naar de wat dikkere auto's. Ja. Wil je nog meer voorbeelden? A5 Sportback, een diesel, 1280 euro erbij. Volvo XC40, T2 en T3, 1500 euro erbij. Jaguar F-Pace, diesel, 2300 euro erbij. Audi Q8, 5000 euro erbij. En dan komen we nu bij de klapper. 19.984 euro BPM erbij. Er zat volgens mij al iets van 60 of zo op. Het is een M-Competition, dus een BMW X5 M-Competition. Ah, is ook niet een hele zuinige auto, verre van.
Nee, maar Wopke Hoekstra wordt heel blij als we allemaal zo'n auto kopen. Dan is hij zo uit de schulden.
Ja, maar dat gaan we gewoon gemiddeld gezien niet meer doen.
Nee,
en dat gebeurt natuurlijk ook al. Verkoopcijfers, ieder jaar de nieuwe verkopen nemen gewoon af.
Hoe dit nou kan, hè, want er is uit ons beloofd dat die BPM omlaag zou gaan. Nou, hebben we ook even gevraagd aan de rijvereniging en die laat het volgende weten. 1. Door de omzetting van de oude testcyclus NEDC naar de nieuwe testcyclus WLTP.
Ja.
Daardoor gaat de BPM omhoog. En door de autonome vergroening die wordt toegepast in de berekening. De overheid gaat er dus vanuit dat auto's ieder jaar zuiniger worden, omdat het wagenpark vernieuwt. Maar ja, dat gebeurt dus niet.
Nee, nee, sinds we ze niet meer mogen sjoemelen met die software is heel gek. Maar dan wordt ze opeens niet meer ieder jaar weer een paar gram eraf.
Nee. En dus de gevolgen?
Ja, gevolgen. Nou ja, de nieuwe verkoper die stortte langzaam in. Het is maar ongeluk in slow motion feitelijk. Veel meer occasion worden verkocht. Veel meer import. Ja, en je gaat relatief onzuinige, meer vervuilende auto's importeren die ook nog eens onveiliger zijn. En de problemen die op andere markten, die krijgen wij dan
toegesteld. Dit is een accident in de happening gewoon.
Ja.
Dit gaat gewoon verkeerd.
Ja, uiteindelijk wel. Als je ook nog iets met verkeersveiligheid wil, dan is dit uiteindelijk echt niet wat je wil. Zo'n up vind ik wel een aardig voorbeeld. Ja. En dat zou voor iemand die gewoon
gewoon €700 goedkoper moeten worden.
Ja, ja, maar het is gewoon een schone, zuinige, veilige auto. En nu blijven mensen dan maar rijden in een oud brikje. Want dat scheelt zoveel.
Maar goed, dit zien ze in Den Haag toch ook. De staatssecretaris die ziet dit gewoon gebeuren en die denkt...
Ja, dit zit ze gewoon niet. Ja, ja. Nou, het zijn natuurlijk niet echt autoliefhebbers in Den Haag. Om het maar.
Nee. We moeten onze evangelie beter verspreiden.
Precies.
Wouter.
Ja.
Schone taak. We gaan nog een jaar door.
Precies.
Ja. En dat moet wel. Het kan niet anders.
Nee, we gaan zeker door.
De Nationale Autoshow.
2021 is een belangrijk jaar voor de initiatiefnemers van de E-Prix in Eindhoven.
E-Prix. Ja, hoe spreek je dat ze Eindhoven?
Ja, over een paar maanden weten ze zeker of dit Formule E-geluid in het centrum te horen zal zijn. Klinkt toch een beetje als de huishoudbeurs waar de nieuwe Dyson wordt gepresenteerd.
Ja, of ik denk dat sommige mensen associatie hebben met de tandarts. Nee,
oh ja.
Dat ook.
Of het een race van de tram.
Tramrace.
Ja. Nou, de gast is Peter Paul Lauwmans van de stichting Formula Eindhoven. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Lekkere introductie van ons.
Ja, geweldig.
Ja. Ja. Wel gaaf, als je de beelden ziet van die Formule I, zoals we die afgelopen jaren hebben gehad, dan kan het best wel spectaculair. Dus ja, dat geluid, dat blijft een dingetje voor ons. Maar goed, jij kwam met het idee om die Formule I naar Eindhoven te halen. Waarom?
Nou, eigenlijk omdat het past bij de regio. De historie zit eigenlijk als volgt in elkaar. Ik was een keer uitgenodigd om naar de Indy 500 te gaan. Ander geluid overigens. Ja. En ik was in de gelegenheid om daar overal bij aanwezig te zijn. Ik dacht, ik gooi eens de knuppel in het hoenderhok bij de gearheads, zoals dat zo heet. En ik zat aan tafel met een aantal team principals. En ik zei, leuk allemaal, hè? 100 jaar al rondjes rijden, fossiele brandstof.
Ja.
Allemaal mooi. Maar waar zit nou de innovatie in jullie sport? En de directeur van Andretti Racing zat aan tafel. Die zei, Peter Paul, watch the next big thing in racing. It's going to be Formula E. Dus ik dacht, oké, hoe zit dat dan in elkaar? Ja, ze rijden in stadcentra, elektrische motoren, veel innovatie, social media, e-gaming.
Ja.
Allemaal heel erg belangrijk. Ik was toen helemaal nog niet met de gedachte bezig om dat dan naar Eindhoven te halen. Maar ik organiseer al meer dan 10 jaar innovatie-events. Ik dacht van, verrek. Misschien leuk om dat on stage te krijgen. Dat is een mooi verhaal.
Ja.
Nou, om een lang verhaal kort te maken. Zij stonden on stage. Ongeveer 350 zakelijke beslissers in de zaal. Tijdens de borrel en de bitterballen zeiden ze, jeetje, dit past toch perfect in Nederland. En vooral in Eindhoven. Ja. Echt, als je die merkwaarden van Formule E ziet, dan past dat perfect bij de merkwaarden van onze regio. Innovatie, duurzaamheid en design.
Design.
Ja.
En gloeilampen.
Natuurlijk.
Ja.
Door dat voor een nachtrace. Voor een nachtrace.
Door de Philips fabriek.
Wordt het een nachtrace? Want dat was wel interessant natuurlijk. Als je dan toch zegt de lichtstad.
Ja.
Yeah.
Ja, dat is wel iets wat we hebben aangekondigd tijdens onze persconferentie in maart. Daarin hebben wij de ambitie aangekondigd om een nachtrace te doen. kijken naar de heritage van onze regio.
Ja.
En we zijn daar ook serieus mee bezig, moet ik eerlijkheid zelf zeggen. Okay. Alleen Saudi-Arabië is ons voor. Die gaan, als het goed is, de volgende race, de eerste nachtrace doen.
Maar daar hebben ze lang niet zulke mooie verlichting als in Eindhoven, toch?
Nee, ja. Je weet waar het vandaan komt.
Ja, dus, precies. Ja. Ja. De bakermat. Ja.
Maar er zijn races in Rome, Parijs, New York, zeg maar. Allemaal plekken waar
je... En jij wou zeggen dat Eindhoven daar niet in past?
Nou, weekendje Rome, lekker. Weekendje Parijs, ook niet mogelijk. Weekend New York, ook niet mogelijk. Eindhoven kan nu wel gewoon heen. Worstenbroodjes.
Ja.
Nee, maar het is natuurlijk wel een andere... Het is niet helemaal hetzelfde qua beleving en uitstraling. En, toch?
Nee, exact. Dat was ook een van de dingen die... voordat we dit initiatief zeg maar bekend zouden maken... dacht ik van, weet je, het past. Het is helemaal on-brand. Maar ja, laat ik dat eerst maar eens even gaan toetsen... bij de organisatie in Londen. Ik heb samen met een van mijn bestuursleden een ticket geboekt... voordat Eindhoven überhaupt wist dat wij dit van plan waren. En ik ben daar op het hoofdkantoor gegaan. Het eerste wat ze zeiden... Hey, Paris, London, Eindhoven?
Yes. What the hell were you thinking?
Ik wil dat netjes zeggen, maar dat was inderdaad het verhaal van Eindhoven. We drive in iconic cities. Nou, wij hadden een presentatie voorbereid waarom dat eigenlijk het perfect past in Eindhoven. Als je kijkt naar die andere steden, het zijn iconic cities. Maar het zijn vaak de centra van de macht. En als je...
Oké, nu komt een betoog dat Eindhoven is ook...
Het is niet het centrum van de macht. Zij hebben een verhaal over technologie, duurzaamheid, smart city, smart mobility.
Ja.
Maar wat heeft het centrum van de macht nou te maken met jullie kernwaarden? Dat was eigenlijk mijn betoog. En uiteindelijk vertelt wat er hier in Eindhoven allemaal gebeurt. Het is eigenlijk het Silicon Valley van Europa, laat ik dan even zeggen. Als je dat dan echt wil laden, dan moet je zijn in Europa waar dit allemaal gebeurt.
Ja.
En dat is Brainport Eindhoven. En op die manier hebben we eigenlijk de organisatie kunnen overtuigen van het feit van, kom hier eens kijken.
Oké, dus je ging eigenlijk gewoon met een akkoord op zak weer terug naar Eindhoven?
Niet met een akkoord op zak. Uiteindelijk zeiden zij van, wij vinden het interessant om dat verder te onderzoeken. Maar ja, jij bent hier nu als mogelijk initiatiefnemer. Wij hebben normaal te maken met steden. Dus heb je je stad mee? Nou ja, dat was even een dingetje. Dat moest ik nog gaan doen. Dus ik was daarnaast uitgenodigd om een IPRI in Parijs bij te wonen. En daar was ik ook met een potentiële sponsor. Dus ik kreeg een rondleiding. En we liepen door de Pitstraat. En ik zag daar de Nederlandse coureur Robin Vrijns. Dat was destijds de enige Nederlandse coureur. Nu doet Nick de Vries ook mee. Ik zie hem lopen. Ik roep zijn naam. Trek hem uit de pit. En ik vertel heel even kort het verhaal. Ik zeg, ik heb wel een ambassadeur nodig. Dus heb je daar oren naar? Nou, hij vond het allemaal geweldig. Home race natuurlijk.
Ja.
Een nummer opgeschreven. Ik had tegen hem gezegd, even nog niks zeggen, want ik moet nog naar Eindhoven.
Oeps.
Dan is, ja,
oeps. Voel een oeps aankomen.
Ja, je voelt een oeps aankomen. Dat was inderdaad een oeps. Op een gegeven moment begint mijn WhatsApp als een dolle te ratelen. Hey, gefeliciteerd, geweldig. Leuk dat het gelukt is, geweldig. Maar ja, hij had zijn mond voorbij gepraat bij de volgende IPRI in Berlijn. Had hij tegen een journalist gezegd van, nou, er zijn initiatieven in Eindhoven. Nou, dat werd opgepakt. Vervolgens kwam dat in de media. Ja, toen moest ik natuurlijk nog even naar mijn stad om te verantwoorden. Nou ja, dat was een sleutelmomentje in waar we mee bezig zijn. Uiteindelijk kan dat het moment zijn waar alles wat je erin hebt gestoken explodeert in je gezicht. Of het wordt omarmd. Nou ja, jullie weten nu hoe het zit. Het laatste is gebeurd.
Ja.
De stad heeft het ook omarmd.
En ontarmd. Wat is de bijdrage van de gemeente Eindhoven in dit verhaal?
Nou, de bijdrage in de gemeente Eindhoven...
In euro's is volgens mij nul, hè, geloof ik. Of,
In deze fase, een van de voorwaarden voor de formele kandidatuur, dat wij in zeg maar het voorbereidingstraject 0 euro gemeenschapsgeld van de gemeente Eindhoven zouden nuttigen.
Yeah.
En dat risico hebben we genomen. Ik heb net vernomen dat jullie ook ondernemers zijn. Ik ook. Uiteindelijk hebben we gezegd van, we gaan een stichting oprichten. De mensen die destijds hebben aangegeven, hè, dat was ook een stukje validatie, bedrijven die toen hebben gezegd van, dit hoort bij Eindhoven. Ja, die ga je nog eens een keer even op de deur kloppen. En uiteindelijk hebben we een eerste, wij noemen dat een soort launching event gehad in de oude boardroom van Philips. Nou, het gaat over storing. storytelling gaat over heritage. Om daar de eerste bedrijven...
Maar zijn dat ook het soort bedrijven dat meedoen? Philips, ASML, NXP, allemaal van dat soort bedrijven, die grote namen?
Die grote namen...
Of is het vooral de frietzaak?
Nee, het zijn niet de frietzaken. We hebben nu zeg maar een aantal bedrijven die in het voortraject de touw hebben getrokken. Ja. Dat is een SAP, dat is Eindhoven Airport, Renewy, Hermes. Dat zijn dan de klanten van VDL bijvoorbeeld. Wel zijn de gesprekken met de andere partijen natuurlijk ook gaande. Maar nu zitten we bijna bij het go-no-go moment.
Ja, waar hangt het nog vanaf?
Nou ja, dat hangt altijd van de commercial agreement af, zullen we maar even zeggen.
Ja, de centen.
De centen. Doe je dit voor 3 jaar, doe je dit voor 5 jaar? Op welke manier worden de rechten verdeeld? Dat soort zaken. Daar zitten we nu aan de onderhandelingstafel mee.
Ja. Maar moet er gemeenschapsgeld bij komen? Moet de gemeente Eindhoven of de provincie Brabant iemand iets bijdragen? Of valt dat wel mee?
Zoals wij dat zeg maar bekijken, is dat de manier waarop je het presenteert. Waarop je het positioneert. Ja. En wij gebruiken natuurlijk deze IPRI. De oorsprong heb ik jullie net verteld. Bedrijven en ook de regio heeft gezegd van dit is een heel mooi evenement omdat het on-brand is. Daarmee krijg je een soort schijnwerper van de wereld op je regio. En als dat het geval is, dan gaat het verder dan alleen maar een initiatief van iemand die het leuk vindt om elektrische auto's te laten rijden.
Ja.
Dus vanuit dat oogpunt zit er een overheidsbijdrage in. Daar houden we wel rekening mee.
Oké. En hoe reëel is het dat die ook komt? Of ben je zijn nu nog aan de onderhandelingstafel?
Ja, wat dat betreft zijn er allemaal processen en trajecten die lopen. Die overigens zeer goed lopen. Dus daar kan ik nu even geen uitspraak over doen. Maar
hoe dicht ben je dat je zegt, oké, het is rond?
De organisatie, het proces van toekenning werkt eigenlijk als volgt. Krijgt eerst de formele kandidatuur.
Ja.
Vervolgens krijg je een heel traject waarin diverse circuitopties onder de loep moeten worden genomen. Je moet een contact maken met de Nationale Autosportbond, de KNAF in dit geval. De KNAF.
Ja, die vinden het prachtig.
Ja, die vinden het prachtig, zeker. Maar die moeten het formeel indienen bij de FIA.
Ja.
Dus wij niet. En in dat voortraject heb je een heel technische studie. Dus wij hadden, ik droomde al 20 soorten circuits. Hè, dat kun je je wel voorstellen. Uiteindelijk zijn er vanuit 3 is er eentje uit voortgekomen. Die optie die moet door een onafhankelijk track designer getoetst worden op veiligheid en op de FIA-normering. Dat is gebeurd. Uiteindelijk hebben we daar een rapport voor gekregen. Wat moet er allemaal nog aangepast worden? En dan ga je naar de Commercial Agreement en dan ga je naar de FIA World Motorsport Council. Ja, en daar zitten we nu. Ik zou zeggen 95%.
95%. Ja. Oké.
2 jaar lang werk.
Ja, precies. Ja, dat is best lang. We gaan straks nog even naar dat circuit. Dat is een interessante dingen die je zegt.
Ja.
Maar even, want uiteindelijk gaat het toch gewoon om die commercie. Om hoeveel geld gaat het? Wat heb je nodig om zo'n IPRI te organiseren?
Ja, dat is altijd, hè? Nederlanders willen over geld praten.
Ja.
Uiteindelijk hebben we het over, wij noemen het natuurlijk een investering. Een investering van tussen de 5...
Daar wordt het bedrag niet anders van.
Daar wordt het bedrag niet anders van. Maar er is ook een onafhankelijk economische haalbaarheidsstudie al geweest. Dus als ik dan moet vertellen van hoeveel er geïnvesteerd moet worden, hoeveel er wat de opbrengsten zijn, dan is dat in ieder geval meer dan geïnvesteerd moet worden.
Ja.
En je hebt het over een bedrag tussen de 15 en de 20 miljoen per jaar wat je nodig hebt voor zo'n race.
Dat is best fors. Ik had het lager ingeschat en zonder enige kennis van dit soort evenementen.
2, 3 miljoen, zoiets.
Ja, dat is blijkbaar meer. Waar zitten de meeste kosten in?
Omkopen van de gemeente.
Ja, die gemeente. Nou, het is nu... De gemeente heeft zich terug. Jammer, ga niet door.
Dankjewel, jongens.
Dat was een leuk idee.
Lekker stukje exposure dit.
Die
kunnen serieus. Maar waar zit dat geld in inderdaad?
Nee, dat zit hem voornamelijk in omdat we geen circuit hebben wat beschikbaar is. Hè. Je moet behoorlijk wat aanpassingen doen in de publieke ruimte. Veiligheidsmaatregelen van de FIA zijn enorm streng, strikt. Ja. Dus je moet al die faciliteiten realiseren. We zijn nu met een aantal grote aannemersbedrijven bezig die inmiddels al het rapport hebben gezien. De track designer, ik weet niet of jullie...
Wie is het?
Tielke.
Oh, zo.
Herman Tielke.
Ja, oh, okay. Dat is wel de naam uit Formule 1 ook. Precies. Naam. Ja, maar gewoon echt een echte circuitontwerper.
Ja, een echte circuitontwerper. En het mooie was, dit heb ik nog nooit gedaan en mijn medemensen en companen ook niet. Dus de manier waarop wij het organiseren is vrij onorthodox. We hebben eigenlijk de route gekozen om, stel dat we hem gewoon hebben, dan gaan we gewoon produceren in plaats van een bit bouwen, een bit maken. Toen kwamen we eigenlijk bij dat stukje track. Toen dachten we, laten we eerst eens even checken hoe dat proces in elkaar zit. Toen kregen we dus te horen een onafhankelijke track designer. Die moet dat gaan doen. Toen dachten we, nou, daar zullen er niet veel zijn in de wereld. Laten we eens even een lijstje maken. Wie zit het dichtst bij? Herman Tielke.
Ja, dat klinkt Duits, laten we die even bellen.
Ja. Ja. Nou, de dag na zat ik, voordat ik het contract al had gesloten met Formule I voor die technische studie, zat ik al bij Herman Tielke aan tafel. De dag daarna waren de street director, of de director street circuit, die stond de dag daarna al in Eindhoven. Voordat ik überhaupt een contract met Formule I over die technische studie had getekend, had ik al een eerste scan van Tielke binnen. Echt topmensen. En fijn dat we ook de naam hebben in de uitsport.
Maar hoe doet hij dat dan? Want pakt hij dan gewoon de kaart van Eindhoven en dan tekent hij even een leuk parcours uit?
Nou ja, zo ben ik begonnen eigenlijk. Ik ben met Google Earth begonnen.
Weet je, maar ik zou beginnen. Ik zou toch die dat lijkt me nou schitterend, dat je die race gewoon dwars door het Philips Stadion heen doet.
Ja, die optie hebben we ook gedaan.
Echt waar?
Ja, serieus. Sterker nog, we zijn met Philips, of PSV is een van onze partners geworden. Was natuurlijk een van de dingen waar we naar moesten kijken, naar de opening van het Philips Stadion, of dat überhaupt haalbaar was. Dus die hebben we serieus bekeken. Vervolgens was er nog een stuk wat onder de spoorlijnen door moest.
Ja.
En dat was twee keer onder spoorlijnen door. En dat was eigenlijk de killer van die circuitoptie.
Dus het stadion zelf niet?
Nee, daar moesten we serieus aanpassen. Maar deze regio, Eindhoven, kenmerkt zich door enorme samenwerking. Ja. Dat zie je ook in die sponsordeal. PSV is nu partner bij ons. Daarmee hebben we meteen draagkracht in onze regio. En uiteraard willen we het Philips Stadion gaan gebruiken voor teampresentatie of anderszins. Maar het is heel interessant, inderdaad. En zo deed ik het ook, hè. Ja. Dus via Google Maps, gewoon tekeningetjes tekenen. En uiteindelijk kwam ik ook achter dat het echt specialistenwerk is, hè. Want wij hadden wel een optie getekend. Degene die het nu geworden is, mag ik helaas niks over zeggen. Ach. Ik zwaar onder het NDA. Maar die had ik al ingetekend. Maar toen zijn zij on the ground gekomen, hebben ze daar een rapport voor gemaakt en dan zie je echt dat het echt specialistenwerk is. Over.
We hebben nog een aantal andere dingen waar we het ook over willen hebben. Ja. Want ja, leuk, het is allemaal onder optie en je bent lekker aan het onderhandelen met iedereen aan het ouwe hoeren, zoals ze dat in Rotterdam van
95% kans dat doorgaat.
Wanneer moet die beslissing vallen?
In maart.
Maart?
Ja.
Ah, oh, je hebt nog 3 maanden.
Ja, relax,
joh.
Makkelijk.
Kunnen we nog even windsport? Oh nee, dat mag niet.
Nee.
Maar wordt dat nog doorpezen? Want
serieus
doorpezen. Heel ver.
Nee, serieus doorpezen. We hebben een strategie om de hele financiering rond te krijgen. Dat noemen wij de coalitiestrategie. Nou, en weer de link naar de samenwerking met de regio. Dat zie je ook. De bedrijven willen heel graag samenwerken in deze regio. Maar je hebt natuurlijk ook wel gradaties. Er zijn een aantal partijen die hebben een global footprint. Ja. Ook een aantal namen die jij net noemde. Er zijn ook een aantal andere namen. Die hebben een global footprint. Die willen eigenlijk verder kijken dan alleen maar Eindhoven. En je hebt echt heel veel bedrijven die zich echt richten op Eindhoven. En om Eindhoven op de kaart te zetten. Nou, wij hebben niet de intentie om alleen maar een race te doen. Als je kijkt naar een businessmodel wat werkt. Dat betekent dat je, als je alleen maar naar de race kijkt, het een hele lastige business case wordt. Maar doordat we die thema's hebben, innovatie, duurzaamheid, smart city, smart mobility, kunnen we het hele jaar door relevant zijn. En kunnen we die race gebruiken als een aanjager van een jaar rond programma. Dan maak je business case gewoon interessanter. En dan maakt het ook voor de partijen interessant. Want dan zijn ze het hele jaar door relevant.
Een behoorlijk project dus.
Ja, een behoorlijk project.
Kans dat het doorgaat?
Ja, wij zeggen,
Het gaat door. Het gaat gewoon door. Dus in maart nog even afwachten. Het is super definitief. En dan is het niet dit seizoen van 2021, denk ik.
Wij gaan voor 2022,
Oké. En dan een zomerrace. Zomernacht. Dat kan niet met die... Als het een nachtrace wordt, is dat lastig. Ja, of juist in de winter, lekker koud, nat.
Die accu's lekker lang mee.
Ja, precies.
Hij zal ergens in het voorjaar plaats gaan vinden.
Heel veel succes. Nog even hard werken de komende drie maanden. Doorbikkelen. Peter Paul Laumans van de Stichting Formula Eindhoven. En zometeen.
Jaguar E-Type bestaat 60 jaar. Nou, bijna dan. In maart pas. Maar goed, we gaan het wel alvast vieren.
Ja, en dat doen we dan met de nieuwe 911 Targa.
Ja, stevige concurrent.
Ja, tot zo.
Doei.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
We beginnen het nieuwe jaar goed. Wouter test de nieuwe Porsche 911 Targa. Maar eerst.
Ja, de Jaguar E-Type blaast in maart 60 kaarsjes uit. Wij zijn er lekker op tijd bij. Ja. Want die mijlpaal gaan we alvast vieren. Want het is zonder twijfel een van de mooiste auto's ooit gemaakt.
Ja, en dat vindt ook Bas Spekenbrink. Hij is eigenaar van het E-Type Center Europe in Bilthoven. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel. Leuk om te zijn.
Ja, nou mooi. Dat zullen we nog maar zien. Hè. Ja,
al die kritische vragen die we
afstaan. Ja, precies. En jij handelt al jaren in E-Types. Hoe is dat ontstaan?
Liefde voor de auto. Altijd als klein jongetje met een droomauto geweest. Is het overigens nog steeds.
Ja.
En ooit een keer, 15, 20 jaar geleden, mijn eerste E-Type gekocht. Alle verwachtingen overtroffen. Wat een fantastische auto.
Nou, maar je eerste E-Type, ik denk dat je daar ook wel een beetje de plank mis kan slaan qua techniek en roest en dingen. Of had jij als er meteen een oog voor meteen een goede auto gekocht?
Het is een waanzinnig gecompliceerde auto. En het is echt een hele moeilijke techniek. En we hebben ons laten adviseren door een specialist destijds. En dan koop je gewoon een goede auto. En dat is wat ik tegenwoordig mijn klanten ook adviseer. Hè. Laat een auto onafhankelijk keuren, want er kan ongelooflijk veel mis zijn met een E-Type. En als je eenmaal een goede auto gekocht hebt, ja, dan heb ik er ook heel veel plezier aan mijn leven.
Ja, zou ik ook zeggen. Je focus ligt op de Series 1 modellen. Ja. Leg de verschillen eens uit trouwens. Laten we daar eens beginnen.
Je hebt drie series. De eerste serie was 6-cilinder, 3,8 of 4,2 liter.
Ja.
Toen kwam later de serie 2. En dat was door de Amerikaanse eisen een beetje een gemoderniseerde auto. Zag er wat minder mooi uit. Grotere grill, grotere knipperlichten, twee carburateurs, emissie-eisen, dat soort dingen. En toen kwam later de V12, de serie 3. En dat was echt een auto voor de Amerikaanse markt.
Ja.
Hele grote uitgebouwde wielkasten, brede wielen, nog een grotere grill.
Ja.
Gericht op comfort, airconditioning mogelijk, dat soort dingen.
Ja.
Maar eigenlijk de puurste E-Type is toch wel de eerste serie. Daar zijn er ook het meeste van gebouwd. En alle liefhebbers vinden dat toch echt wel de mooiste auto.
Ja. Ja, aan de andere kant zou ik kunnen zeggen, doe mij gewoon de dikste. En dat is dan toch de V12.
Ja, en dat is een hele aparte doelgroep. Dat zie je ook wel. Hè. Je hebt liefhebbers voor de V12. En die vinden ook echt alleen maar de V12 de mooiste auto.
Ah, ja.
En daar is ook echt wel een hele specifieke doelgroep voor. Maar over het algemeen vindt iedereen toch wel de eerste serie de mooiste serie.
Ja. En dat is ook de reden dat jij focust op de eerste serie.
Ja, dat is, ik vind het de mooiste auto. Ik heb zelf niet zo heel veel met de serie 2 en de serie 3. En ik heb gedacht, ik doe alleen maar auto's die ik zelf leuk vind en zelf mooi vind. En dat is de eerste serie.
Ja.
En sinds dat ik zo'n 10 jaar geleden begonnen ben, heb ik daar meer dan 120 auto's van gedaan, gekocht en verkocht. Dus ik heb wel redelijk kijk op de auto en op de markt.
Ja. En hoe is die markt? Zijn ze ook meegepiekt met de waardes van iedere klassieke auto?
Ja,
waren 2-3 jaar geleden natuurlijk al iedereen goud in handen. Beste investering die je ooit kon doen.
Je hebt een beetje 2013, 14, 15, dat was die bubbel. Hè, die drie jaar dat die prijzen omhoog schoten. En sommige auto's exponentieel. De Porsches, de Ferraris, Maseratis.
Ja.
En je ziet dat sinds begin 2016 is dat een beetje terug aan het lopen. Gaan de prijzen weer een beetje terug naar een normaal niveau.
Ja.
Dus het is in vergelijking met 2015 het hoogtepunt, zijn de prijzen van eigenlijk alle klassieke auto's al best wel weer wat teruggelopen naar een wat normale
auto. Ja. Wat maakt de E-Type zo bijzonder?
Ja, als je zo'n auto ziet staan. Het is, ik doe het nu 10 jaar, ik heb 120 auto's gehad. Maar elke keer als ik weer een E-Type ga bekijken, ja, ik krijg er weer een warm gevoel van. Ik denk, wat een fantastisch mooie auto. Ja.
Maar wat maakt die voor jou dan zo mooi? Ja, de meeste luisteraars zullen hem wel kennen. Een enorme lange neus, een beetje coupé-achtige daklijn.
Ja,
als je een cabrio niet hebt.
Ja, klopt. Nee, ik vind de coupé ook echt de mooiste. Vind ik veel mooier dan een cabrio. En wat je ziet, in 1961 kwam die auto uit. Hè? En wat er toen op de Engelse wegen reed, ja, dat was een beetje Morris Minertjes en Austin A35's en weet ik wat. Het was allemaal een beetje eenheidshorst. En dan kwam die E-Type in 1961. Dat was revolutionair. En dat vond eigenlijk iedereen. En de pers was ook echt laaiend enthousiast over die auto. Schreef alleen maar positief. Die auto was gelijk vanaf de eerste beurs dat die geïntroduceerd werd in Genève in maart 61 was die meteen uitverkocht. En het was gewoon een revolutie. Het was een mooie auto. Zelfs Enzo Ferrari was complimenteus over de E-Type.
Nou, dat wil ze. Als Enzo iets leuk vindt, dan... Nou ja, absoluut. Waarom willen jouw klanten dan graag een E-Type? Een beetje hang naar verleden, uit je jeugd? Jeetje, 60 jaar, dan ben je al wel... is je doelgroep langzaam uitgestorven?
Wat je ziet is dat alle klanten die bij mij komen... ooit een keer, toen ze een klein jongetje waren... zo'n auto gezien hebben. Hè? Ja. Of er stond er eentje in de straat... of een oom en tante hadden zo'n auto. En al die mensen hebben allemaal een beetje... een eerste indruk van die auto gehad toen ze jong waren. Hebben dat altijd onthouden en hebben altijd gedacht... van ja, als ik later groot ben en ik heb het geld ervoor... dan ga ik zo'n auto kopen. En wat je heel vaak ziet is dat mensen dan de gedachte hebben... van nou, als ik met pensioen ga, dan ga ik een E-Type kopen. En wat bij mij komt, dat zijn voornamelijk ondernemers... artsen, chirurgen, mensen in het vastgoed. En die zijn een jaar of 40, 50 en die denken op een gegeven moment... van ja, ik ga niet wachten tot mijn pensioen. Nee. Ik koop gewoon nu zo'n auto. Ik heb het geld ervoor. Ik kan er nu van genieten. Ik koop nu zo'n auto. En wat het fijne van een E-Type is, dat is een liefhebbersauto. En wat je vaak bij andere auto's ziet, zoals Porsche, Ferrari en Maserati... op het moment dat de markt goed gaat, gaan een heleboel beleggers zich bemoeien met dat soort auto. En dan is geld verdienen is het eerste doel, zeg maar. En bij een E-Type komen mensen altijd met als eerste doel... ik vind het een mooie auto. Ik heb als klein jochie zo'n auto gezien en ik wil zo'n auto. Dus het is veel meer een liefhebbersauto dan een
investering. En dus goed onderhouden ook.
Je moet zo'n auto best goed onderhouden. En dat kost wat geld en dat is best ingewikkeld. En daar moet je ook een goede specialist voor hebben. Maar de auto is het ook waard om goed te onderhouden.
Ja, precies. En omdat het een liefhebbersauto is... wordt die waarschijnlijk ook door veel goed onderhouden dan.
Ja.
En een deel is natuurlijk de looks, hè, waarom mensen die E-Type daar verliefd op worden. Maar misschien heeft dit er ook wel een beetje mee te maken. Maar dit is een cilinder, hè? Die 1-serie.
Ja.
Mooi op het einde.
Ja, het is fantastisch. Maar wat ik net al zeg, elke keer als ik zo'n auto zie staan, word ik enthousiast. En elke keer als ik hem start, dan word ik weer net zo enthousiast. En het is natuurlijk wat, hè? 265 pk, 1961. Ja. Zo'n auto ging 150 mijl per uur. Nou, dat is 240 kilometer per uur. Ja, in
claims, dus, hè? Dat is wel zo'n... Jaguar heeft een paar van die claims met topsnelheden. Heb je het wel eens gereden in een E-Type? Of is het...
Het aantal pk's was inderdaad daadwerkelijk wat minder. Dat was 230, 240 pk. Maar er waren journalisten die gewoon standaard E-types meekregen in 1961. En die toch die 150 mijl per uur gehaald hebben. Dus dat was realistisch.
Ja, bergaf waarschijnlijk.
En wind mee. Ja, met een beetje trillen overheen. Ja, dat is wel. Dat is niet alleen Jaguar. Maar er zijn heel veel merken waar claims met 400 pk. En dan was het dan toch net niet helemaal. Of alleen als je een heel fris exemplaar had en precies de goede benzine en de maan stond goed en zo.
Ja, maar het was als je het vergelijkt met wat er op de markt te koop was. Want waanzinne. Alleen de Ferrari was net zo snel. Die kon ook 150 mijl per uur.
Ja.
En Aston Martin was al langzamer. En ook zeker met de acceleratie. Hè, want 7,1 seconden naar de 100. Ja. Dat deden in die tijd weinig auto's. Je had de Chevrolet Corvette, die ging net iets sneller. Maar een Ferrari was langzamer en Aston Martin was langzamer.
Nou, ik denk dat veel gezinsauto's maar net aan 100 haalden. Dus dat is natuurlijk het verschil. Het heeft er wel voor gezorgd. Eigenlijk is E-Type helemaal niet zo exclusief. Hè? Er zijn er best veel van.
Het is onvoorstelbaar. Want die Serie 1, daar zijn er in totaal 38.000 van gebouwd. Dan had je de 3,8 en de 4,2 liter. En dan zie je dat de Serie 2, dat werd al wat minder. Dat waren er bijna 19.000. En de Serie 3, dat waren er 15.000. Ja, dan zie je toch dat er in totaal 72.000 E-Types geproduceerd zijn. Dus het is niet een zeldzame auto.
Nee. Wij vinden het altijd leuk om naar die cijfertjes te kijken. En dan laten we VWE Automotive even uitzoeken hoeveel van die E-Types er nou in ons land zijn. Wouter, hoeveel zijn het er?
888, waarvan 4 uit 1961.
Oké. Okay.
De meeste komen uit 69, 109 en 1973, 101. Nee, 73 zijn
V12.
V12.
Dat zijn V12.
Ja. Dus, het is in Nederland niet een zeldzaamheid. Er zijn er best wel veel in Nederland. En dan moet je ook altijd meerekenen dat er ook best wel een aantal bij handelaren en dealers staan, uiteraard. Maar er is in Nederland best wel een grote groep van E-Type liefhebbers.
Ja, het is een kwart, hè, van alle E-Types in Nederland. Een driekwart heeft een zescilinder, blijkt ook uit deze cijfers. En de rest is 12-cilinder. En de kleuren?
Kwart is rood, 17% groen, 16% blauw. En er zijn gele, 50 gele E-Type.
Primrose yellow, lichtgeel.
Lichtgeel.
Staat een E-Type heel goed. Voor de handel is het niet al te best. Het is niet de meest courante kleur. Maar het staat een E-Type coupé staat lichtgeel heel goed. Je hebt ook bijzondere kleuren als brons metallic gehad en goud metallic.
Wat is jouw favoriete?
Op het moment heb ik een lichtgroene, wat ik erg mooi vind. Is ook niet de meest commerciële kleur. En ik vind zo'n goud metallic coupé vind ik ook altijd verschrikkelijk mooi.
Ja. Ik had me nooit bewust een gele E-Type gezien. Maar dan zoek ik het even op en denk ik, wauw, dat is echt schitterend.
Ja.
Dat is echt een hele mooie kleur.
De lijnen komen er erg mooi in uit in die kleur. Ja.
Ja. Als jij nu één E-Type zou moeten kopen... Oké, dat is de rest van mijn leven. Mag ik alleen nog in die E-Type rijden. Wat wordt het dan? Ik denk een coupé.
Het wordt sowieso een coupé. Nou, het wordt sowieso een Serie 1. En de auto die ik nu heb, dat is een lichtgroene met een bruin interieur. Die auto is volledig origineel. En dat is wel een hele leuke auto.
Ja.
Maar ja, er is natuurlijk maar één auto die echt top is. En dat is een van de eerste E-Types met kenteken 9600 HP. En dat is de auto die in Genève de proefritten gedaan heeft.
Ja.
En die later door alle pers gebruikt is om stukken over de E-Type te schrijven. En die auto die bestaat nog, die is gerestaureerd een jaar of 10 geleden. En ja, dat is echt een fantastische auto. Die is overigens niet te koop, maar als die ooit te koop komt...
Dan wil je wel hebben.
Ja. Dan weten ze je te vinden. Ja.
En moet je nou een 3.8 of een 4.2 hebben? Of maakt dat niet zo heel veel?
In principe niet zo heel veel uit. Er zit wel wat verschil in. Het remsysteem van een 3.8 is wat minder dan van 4.2. 3.8 zitten van die rechte kuipstoelen in die je niet kunt verstellen. Dus ja, als je op comfort gaat, kan je beter een 4.2 kopen met de stoelen. De versnellingsbak die schakelt wat praktischer. Maar in principe maakt het niet zo heel veel uit.
Niet waanzinnig veel.
Jij zoekt dus ook E-types voor klanten. Waar zoek je vooral?
Ik wil altijd een auto zien. Dus het is eigenlijk voornamelijk Europa. Ik vind dat lastig om een auto van een foto te beoordelen. Dus ja, in Amerika wordt er een hoop aangeboden. Maar ja, dat zou betekenen dat je iedere keer naar Amerika moet om een auto te bekijken. Ik laat dat liever andere bedrijven doen die gespecialiseerd zijn in het importeren van auto's. En op het moment dat ze in Europa zijn, dan ga ik een auto bekijken. En dan kan ik zien of die goed genoeg is voor mijn collectie. En wat je ziet is dat er natuurlijk in de jaren 2013, 14, 15, dat die prijzen zo omhoog gingen, zijn er een heleboel auto's gerestaureerd, commercieel gerestaureerd. Is er heel veel gerommeld aan dit soort auto's, want je kon er toch best wel makkelijk geld mee verdienen. Dus ik ben vrij kritisch. En van de 10 auto's die ik bekijk, daar laat ik er 7, 8 van staan, omdat ik ze niet goed genoeg vind, of omdat ze slecht gerestaureerd zijn, of het klopt niet. Het moet allemaal wel goed zijn, want dat verwacht mijn klant ook.
Zit er veel kaf tussen het koren?
Ja, er kan een hoop mis. Kijk, neem ik altijd een magneet mee. Om te kijken of de plamuur op zo'n auto zit. Ja. En er kan best wel veel geplamuurd worden aan een E-Type.
Ja.
Dus dat is een van de dingen waar je heel erg op moet letten. Ja. Waar moet je nog meer op letten?
Ja, er werd heel vaak, als de originele motor er niet meer in zit... Kan je weer de originele nummers teruggeven. Ik zie dat als dat gebeurd is. Dat noemen ze matching numbers. Een auto moet matching numbers hebben. Het motorblok moet bij de auto horen. Ja. Ook daar kan veel in gerommeld worden. De gemiddelde klant die een auto koopt, die ziet dat niet of die herkent dat niet. Dus je moet ook echt wel een specialist hebben die daar een beetje kijk op heeft om dat te kunnen beoordelen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik weet inderdaad ook wel verhalen van nummers die weer in de motorblok werden geslagen. Zo, ja, dat moet je maar het kunnen zien. Wat kost een beetje Series 1 E-Type?
Serie 1 E-Type coupés zijn een beetje tussen de 90 en 100.000 euro voor een goede, leuke auto. Als je een top gerestaureerd exemplaar wilt, dan zit je een beetje richting de 150, 160. Cabrio is iets duurder, een beetje 120.000 voor een goede, leuke auto. En dat gaat richting de 170, 180 voor een top gerestaureerde. En wat je ziet, voor een serie 2 betaal je eigenlijk gewoon de helft. En dat scheelt wel enorm.
Oh ja.
Dus als je een beperkt budget hebt, stel je 40.000 euro. Het is nog steeds een E-Type natuurlijk. Het is nog steeds een serieuze auto. Maar als je 50.000 euro budget hebt en je vindt een E-Type mooi, dan kun je gewoon een hartstikke mooie serie 2 coupé kopen.
Ja, maar het is eigenlijk nog best wel een haalbare auto wat dat betreft.
Ja.
Je moet natuurlijk wel centen hebben, maar goed. En het onderhoud, dat vraagt ook nog wat.
Het kan zelfs nog haalbaarder. Je hebt op een gegeven moment een 2+2 variant gehad.
Ja.
Met een bankje achterin. Vooruit stond wat hoger. De daklijn die was wat verder doorgetrokken. Ja, ik vind het niet de meest mooiste model. Die kon je op een gegeven moment ook in automaat kopen. En mensen die bijvoorbeeld 2 meter lang zijn en die niet in een E-Type passen, die kunnen daar weer in. Of mensen die zeggen, ik wil met 2 kleine kinderen op vakantie. En zo 2+2, ja.
Nou, op vakantie?
Ik ga altijd mijn E-Type op vakantie.
Ja?
Dus geen probleem.
Nou, ik heb ver weg.
Nou ja, meestal Engeland. Dan zie je dat zo'n 2+2... Ja, als je een budget van 30, 35 hebt, dat je toch al best wel een leuke auto kan kopen.
Ja, grappig.
Je bent natuurlijk niet de enige E-Type fanaat in Nederland, in de wereld, maar zeker ook niet in Nederland. Een bekende is natuurlijk tv-presentator Jort Kelder.
Hoe ik er ook naar kijk, en zeker die vroege E-Types, dus niet die serie 1,5, die serie 2, maar die, ja, ik vind gewoon adembenemend die auto, van alle hoeken. Vooral van achteren. En die voorkantjes die zie je nog wel eens. Maar vooral die achterkant. En die, ja, dat klopt gewoon compleet. Dus dat kan nooit kapot.
Ja, kan nooit kapot bij Jort Kelder. Toch heeft hij zijn serie 3 heeft hij wel verkocht.
Ik had al een paar jaar dat ik dacht van ja, ik vind die 12-cylinder, het is geen sportauto. Weet je, het is met automatische stuurbekrachtiging. Door dat 12-cylinderblok is die auto ook wel een paar honderd kilo zwaarder geworden. Er zit een bul van een 5,4 liter motor in, 310 pk. Ik vond hem ontzettend elegant, prachtige auto. Maar ik wilde eigenlijk al jaren een sportauto. Dus een serie 1 en dan liefst een late serie. En het probleem van de vroege serie 1, die we dan nu gaan vieren omdat hij zoveel jaar bestaat. Dat is dat hij wel heel klein is van binnen en helemaal op Engelse maatjes. En ik had die oude E-Type ook met mijn broer die heel ver weg woont. Die er één keer per jaar 3 dagen in rijdt. Die past dus niet in een serie 1. Ik heb nu tegen hem gezegd, ik ga hem afvallen. Ik ga maar naar het sportschool, die zoek ik maar uit.
Ja, en dus Jort, die serie 1 gaat er dus gewoon komen?
Ja, ik hoop in de loop van 2021, anders jaar erop, een serie 1 gekopen. Ja, ik weet precies wat. Battleship Grey met rood leer.
Zo, nou Bas,
je kan aan de bak.
Hij is altijd welkom.
Is dat een beetje makkelijk te vinden, die Battleship Grey met rood leer? Of is dat een bijzondere combi?
Ja, Gunmetal Grey, dat is wel de meest favoriete kleur. En als ik een auto in die kleur heb, dan is hij ook altijd wel vrij snel verkocht.
Ja. Jort, jammer. Geen onderhandelingsruimte hier.
Maar er worden heel veel auto's gerestaureerd in die kleur. En dan maakt het niet zo heel veel uit als die auto origineel wit of geel geweest is. En hij wordt gerestaureerd in E-Type Gunmetal Grey. Dat doet niet zoveel op de waarde af. Dus, zolang het maar een originele E-Type kleur is, dat is het belangrijkste. Ja.
Ja.
Dus ze zijn zeker nog te vinden, absoluut.
Ja, ik zou wel die Primrose Yellow Google, dat vind ik wel voor zo'n auto echt wel heel tof. Ja. Welke uitvoeringen zijn nog meer in trek? Waar gaan mensen voor de E-Type?
Ja, het is toch voornamelijk de kleur wat heel erg bepalend is voor zo'n auto, want heel veel opties zaten er eigenlijk niet op. Je kon een radio krijgen en een extra buitenspiegel. Meer was het eigenlijk niet. Dus het is toch, mensen laten toch vaak afhangen van de kleur. En of ze dan een coupé of een cabrio willen, is natuurlijk belangrijk.
Ja.
En meer keuzes en smaken had je niet.
Dus kleur is heel bepalend. Ja, is wel vaker natuurlijk. En is het 60 jaar E-Type? Ja, wordt dat groot gevierd? Ja, nobody knows op dit moment.
Nee, dat weten we niet. Nee. En er staan ongelooflijk veel evenementen wereldwijd ingepland. En vooral in Engeland natuurlijk ook heel veel grootse evenementen waar duizenden E-Types bij elkaar gaan komen. Hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe het allemaal gaat lopen de komende maanden.
Maar ben je er zelf klaar voor? Want jij wil naar al die evenementen toe.
Ik ben er helemaal klaar voor. En de auto die ik nu heb staan, die lichtgroene E-Type, die heb ik eigenlijk speciaal gekocht om komend jaar al die evenementen af te rijden. Dus ik sta te trappelen.
Geweldig, geweldig. En ondertussen gewoon lekker zelf sleutelen.
Ja, ook. Ik heb ook een specialist die al het werk voor mij doet, want het is op een gegeven moment te veel. Ik moet een bedrijf runnen.
Ja.
Ik vind het leuk om te doen. Ik kan het ook allemaal. Maar de auto's die ik voor de verkoop heb, die gaan allemaal bij een specialist langs. En dan krijgen ze uitgebreid onderhoud.
Ja, en stel nou, iemand wil zo'n E-Type. Die kan dan gewoon bij jou langskomen. Natuurlijk allemaal corona safe en zo. Maar je hebt echt een huis, een showroom.
Ja, waar ze in staan. Ja, dus
mooi uitgelicht.
En het ene moment heb ik er 1 of 2 staan. Het andere moment heb ik er 5 of 6 staan. Dus er is altijd wel wat te vinden.
Zo wordt een mooi jaar ongetwijfeld. 2021, het jaar dat E-Type 60 jaar bestaat. Dankjewel Bas Spekenbrink, eigenaar van het E-Type Center Europe in Bilthoven.
In Bilthoven.
Nergens anders.
De rijimpressie.
Wouter die test de Porsche 911 Targa 4S.
Kleine spoiler alert. Dit wordt best wel een positief verhaal. Weinig klachten over deze auto. Nou ja, die prijs dan. Maar goed. Nee, weet je, gaaf om te zien. Weet je, en dat is echt een reactie die ik ook van heel veel mensen kreeg. Oh, en nu eens even lekker doorhalen. Bloedsnel natuurlijk. Maar dat verwacht je ook bij een Porsche 911. Ik zit in de 911. Targa 4S. En we zijn inmiddels bij generatie 992 uitgekomen. Die is nu 1,5 jaar op de markt, zoiets. En dat betekent dat alle varianten zo langzamerhand een beetje los zijn gekomen. In ieder geval de carrosserie varianten. Na de coupé, de cabrio, komt dan ook de Targa. Targa begon zijn leven ooit, die carrosserie variant, als een soort veiligheidscabriolet. Met de rolbeugel, een stalen, stevige rolbeugel. Een achteruit die destijds nog wel los kon. Het was een soft window toen ze net begonnen. Dus ja, een beetje de ruit die je ook zeg maar, ziet op bij tenten en in caravans. Dus nou ja, niet heel chic, ging ook altijd een beetje hangen. Dus tegenwoordig heeft de Targa een glazen achterruit. En dat is eigenlijk een soort straaljager ding. Ja, weet je, zo'n straaljager cockpit. Namelijk helemaal rond van glas. Zeg maar, ze hebben echt zo met die boog, U-vormtje, zeg maar. Dat is zo waanzinnig mooi. En dan dit exemplaar, wat ik een aantal dagen mocht lenen van Porsche. Ach, het zijn zulke aardige mensen. En mijn zin, ik heb zo'n rotbaan, hè, dat we dat dan moeten we er wel mee gaan rijden, ook door weer en wind. Dat dan weer wel, maar gelukkig stoelverwarming, stuurwielverwarming en verder van allerlei comfortabele dingen natuurlijk aan boord. Maar dit exemplaar, gewoon erg mooi. Zwart van buiten, rood leer van binnen. Ik weet dat het niet iedereen smaak is, maar ik vind het wel wat hebben. En dat Targa dakje, daar zit een stoffenbekleding op. Hij is zeker niet van stof, want hij is, hoor maar, knijtje hard. Volgens mij een constructie titanium, aluminium, lekker lichtgewicht in ieder geval. Maar daar zit ook een rode stof op. En dat is zo'n gave combinatie. Ja, in combinatie met die lekkere, dikke 911 body die de 992 tegenwoordig altijd heeft. En dat alles ja, welft een beetje naar buiten. De wielkasten. Weet je, het is gewoon echt een brede, dikke auto. Plaatje dus. En om te rijden, ja, ook fantastisch. Hè? Dit is de Targa 4S. Dat is een 3 liter, 2 turbo's, 450 pk, 3,6 seconden naar de 100. Kan launch control doen, dat kan ook gewoon altijd. Topsnelheid 304 km per uur. Het was een beetje vochtig dit weekend, dus ik heb het net niet gehaald. Maar ja, het loopt natuurlijk knijterhard door. En het klinkt goed. Nu eens even lekker aan terugschakelen voor het verkeerslicht. Ik weet het, de atmosferische motoren bij de Porsche, dat was natuurlijk helemaal de holy grail. En eigenlijk liefst ook nog lucht gekoeld, wat eigenlijk olie gekoeld was. We hebben nu waterkoeling, 2 turbo's. Zal ik even launch control doen? Ja. Klinkt zo briljant ook. Af en toe lekker een turbo die afblaast.
Ja, de Porsche 911 Targa 4S.
Ja.
Met of zonder dakje gereden?
Heel veel met dakje. Dat was zo slecht weer. Nee,
Prachtig, hè?
Ja, wat wel grappig is, is dat uiteindelijk vind ik dat toch lekker om gewoon mijn dak dicht. Maar dit is wel zo ontzettend. Het was gewoon echt een mooie uitvoering. Weet je? En dan kreeg ik gewoon veel reacties van mensen op kleurstelling. En mensen van, nou, zo zou ik hem wel willen hebben. Joh, ik ook wel. Ja. Mooie techniek ook. Ik vind dat dak, blijf ik zeg maar een soort magisch vinden hoe ze dat hebben uitgevonden. Van dat je zeg maar heel die achteruit klapt naar achteren. En dan gaat het dakje, wordt zeg maar opgeborgen. Het is noodloos complex en zwaar, maar ja, aan de andere kant.
Wel gaaf, gewoon.
Ja.
Gaaf.
Ja, absoluut.
Ja. Dus ouderwets goed gelukt, maar met weer nieuwe snufjes. Ja. Nog beter dan de vorige.
Ja. Duurder ook, natuurlijk. Ja.
Want, wat mag het kosten? Hoeveel E-types kun je er verkopen?
Nou, dat valt dan weer tegen. Hè? Dus 184.419 euro. Dit is de 2020 prijs. Dus ik weet niet wat ze in 2021 uiteindelijk ervan hebben gemaakt. Ja, maakt ook niet zoveel uit. Je vindt toch nog opties aan. Dus het is een Targa 4S. Is gewoon 2 ton plus.
Ja.
Dat is wel serieus geld. Dat zijn 2 E-types.
Ja.
Maar ja, het schijnt toch niet uit te maken. Want ze verkopen toch gewoon erg goed.
Ja, maar ja, goed. Ja. Als je echt goed geld verdient, op een gegeven moment.
Ja, is een cadeautje aan jezelf.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Vergeet niet
je te abonneren.
Ja, precies. Krijg je gratis oliebollen bij.
Precies. Ja. Als je daar nog zin in hebt. Ik ben er wel een beetje klaar mee.
Ja,
volg ons op Twitter, Facebook, Instagram. Doen we ook een beetje rustig de laatste tijd, zag ik. Maar goed, mijn naam is Wouter Karsen.
Ik ben Meinert Schut.
Tot volgende week weer.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.